Hoofdstuk 12, Shasta in Narnia. Zou ik het soms allemaal gedroomd hebben, vroeg Shasta zich af. Maar het kon geen droom geweest zijn, want daar, voor zich in het gras, zag hij de grote, diepe afdruk van de rechtervoorpoot van de leeuw. Je werd stil bij de gedachte hoe zwaar die leeuw wel moest zijn om zo'n voetafdruk te kunnen maken. Maar de grootte was nog niet het meest bijzondere aan die voetstap. Terwijl hij er naar keek, was de bodem ervan al vol water gelopen. Al gauw stond hij tot de rand toe vol water. Toen begon hij over te lopen en begon er een klein beekje langs hem heen over het gras de heuvel af te stromen. Shasta bukte zich en dronk er lang en gulzig uit. Toen hield hij zijn gezicht erin en maakte zijn hoofd nat. Het was ijskoud en glashelder en hij voelde zich er helemaal door verkwikt. Daarna stond hij op, schudde het water uit zijn oren, gooide zijn natte kuif naar achter en begon zijn omgeving eens goed te bekijken. Blijkbaar was het nog heel vroeg in de ochtend. De zon was nog maar net op. Hij was opgekomen vanuit de bossen die Shasta rechts in de verte in de diepte kon zien liggen. Het soort landschap waarop hij stond neer te kijken was volkomen nieuw voor hem. Het was een lage groene landstreek met verspreide bomen waartussen hij een rivier zag glinsteren die ongeveer naar het noordwesten wegkronkelde. Aan de overkant van de vallei waren hoge en zelfs rotsachtige heuvels, maar ze waren niet zo hoog als de bergen die hij gisteren had gezien. Toen kon hij langzamerhand wel raden waar hij was. Hij keek achter zich en zag dat de helling waarop hij stond bij een veel hogere bergketen achter hem hoorde. Ik begrijp het al, zei Shasta, dat zijn die hoge bergen tussen Argeland en Narnia. Gisteren was ik aan de andere kant van die bergen. Ik ben vannacht zeker door de pas gekomen. Wat een geluk dat ik net toevallig daar doorheen kwam. Nou ja, toeval was dat eigenlijk helemaal niet. Daar heeft hij voor gezorgd. En nu ben ik in Narnia. Hij draaide zich weer om en deed het paard zijn hoofdstel af. Al ben je wel een knap vervelend paard, zei hij. Het paard trok zich van die opmerking niets aan en begon meteen gras te eten. Dat paard had van Shasta zeker geen erg hoge dunk. Oh, ik wou dat ik ook gras kon eten, dacht Shasta. Het heeft geen zin om terug naar Anvaar te gaan. Dat is vast helemaal omsingeld. Ik kan beter afdalen, verder het dal in, om te kijken of ik daar iets te eten kan krijgen. Dus liep hij verder de berg af. De dikke laag dauw was gemeen koud aan zijn blote voeten, totdat hij in een bos kwam. Er liep een soort pad door dat hij nog niet lang gevolgd had, toen hij een wat hijgerige stem tegen zich hoorde zeggen: Goedemorgen, buurman. Shasta keek gretig om zich heen om te zien wie dat was. En al gauw zag hij een klein stekelig iemand met een donkerbruin gezicht, die juist tussen de bomen vandaan was gekomen. Tenminste, voor iemand was hij nogal klein, maar voor een egel, en dat was hij enorm. Goedemorgen, zei Shasta, maar ik ben geen buurman. Ik ben eigenlijk een vreemde in dit gebied. Oh, zei de egel nieuwsgierig. Ik ben van over de bergen gekomen, uit Argeland, ziet u. Oh ja, Argeland, zei de egel, dat is verschrikkelijk ver weg. Ben ik zelfs nog nooit geweest. En ik geloof dat we misschien, zei Shasta, beter tegen iemand kunnen gaan vertellen dat er op dit moment een leger woeste Calormenen Anvaar aan het aanvallen is.
Nee maar, antwoordde de egel. Tjonge, stel je toch voor. En ze zeggen nog wel dat Calormen honderden en duizenden kilometers ver weg is. Helemaal aan het einde van de wereld. Aan de andere kant van een grote zandzee.
Het is niet half zo ver als jij denkt, zei Shasta. En we moeten er iets tegen doen, tegen die aanval op Anvaar.
Wat? Moet jullie hoge koning dat niet weten?
Zeker, beslist,
daar moet iets aan gedaan worden, zei de egel. Maar zie je, ik ben net op weg naar bed. Ik heb mijn dagrust nodig. Dag, buurman. Hallo.
Die laatste woorden waren gericht tot een enorm koekkleurig konijn, wiens hoofd juist ergens naast het pad boven de grond was verschenen. De egel vertelde dadelijk aan het konijn wat hij zojuist van Shasta had gehoord. Ook het konijn vond het een heel bijzonder nieuwtje en vond dat iemand het aan iemand zou moeten gaan vertellen, zodat er iets aan gedaan kon worden. En zo ging het maar door. Om de zoveel minuten kwamen er weer nieuwe wezens bij staan, sommige vanuit de takken boven hun hoofd en sommige uit ondergrondse huisjes aan hun voeten, totdat de groep bestond uit 5 konijnen, een eekhoorn, 2 eksters, een faun met geitenpootjes en een muis die allemaal door elkaar heen praten en het allemaal met de egel eens waren. Want eigenlijk leefden de kleinere bosbewoners van Narnia in die gouden eeuw toen de heks en de winter verdwenen waren en de hoge koning Peter op Ker Paravol regeerde, zo veilig en gelukkig dat ze een beetje zorgeloos begonnen te worden. Maar na een poosje kwamen er 2 die wat praktischer waren het kleine bos in. De een was een rode dwerg die Duffel scheen te heten. De ander was een groot hert, een prachtig edeldier met grote smeltende ogen, gevlekte flanken en poten zo rank en sierlijk dat ze eruit zagen alsof je ze zo met 2 vingers door kon breken.
Lieve leeuw, nog aan toe, brulde de dwerg zodra hij het nieuws hoorde. En als dat zo is, waarom staan we hier dan nog met z'n allen te kletsen? De vijand in alvaar, we moeten meteen bericht naar Ker Paravol sturen. Het leger moet bij elkaar geroepen worden. Narnia moet koning Lune te hulp komen. Ja, zei de egel, maar de hoge koning zul je niet op Ker vinden. Die is weg naar het noorden om de reuzen een lesje te leren. En over reuzen gesproken, buurtjes, dat doet me eraan denken. Wie brengt onze boodschap over? Onderbrak de dwerg. Is er iemand die het sneller kan dan ik? Ja, ik kan het heel snel, zei het hert. Wat moet ik zeggen? Hoeveel kalormenen? 200, onder leiding van prins Rabadash. En... Maar het hert sprong al weg met alle 4 zijn poten tegelijk van de grond. In een oogwenk was zijn witte staartmerk uit het gezicht verdwenen, tussen de bomen in de verte. Waar zou die nou heen gaan, zei een konijn. Op Ker Paravol zal hij de hoge koning heus niet vinden. Maar koningin Lucie wel, zei Duffel. En dan, hela, wat is er met die mens aan de hand? Hij ziet er een beetje groenig uit. Nee, maar ik geloof dat hij gaat flauwvallen. Misschien is hij wel helemaal uitgehongerd. Wanneer heb je voor het laatst gegeten, jongen?
Gisterochtend, zei Shasta zwakjes.
Kom mee dan, zei de dwerg. En hij sloeg meteen zijn stevige armpjes om Shasta's middel om hem te ondersteunen. Nee, maar buren, we moesten ons allemaal schamen. Kom jij maar met mij mee, hoor, jong. Ontbijt. Beter dan het geklets. Met veel drukte bracht de dwerg Shasta snel dieper het bos in, een beetje verder de heuvel af. Hij liep op zichzelf te mopperen, omdat hij daar niet eerder aan had gedacht, en ondersteunde Shasta bij het lopen. Het was verder lopen dan Shasta op dat moment eigenlijk kon, en zijn benen begonnen al behoorlijk te beven, voordat ze het bos weer uitkwamen en op de kale heuvel stonden. Daar stond een klein huisje, de schoorsteen rookte al en de deur stond al open. En toen ze bij de deuropening waren, riep Duffel naar binnen. Hey broers, we hebben een gast voor het ontbijt. En meteen kwam Shasta, tegelijk met een sissend en spetterend geluid, een verrukkelijke geur tegemoet. Hij had die geur nog nooit van zijn leven geroken. Maar jij wel, hoop ik. Het rook naar eieren met spek en champignons die in een koekenpan werden gebakken. Stoot je hoofd niet, jong, zei Duffel, net iets te laat. Want Shasta was al met zijn voorhoofd tegen de lage bovenkant van de deurpost aangeknald. Zo ging de dwerg verder. Ga maar zitten. De tafel is voor jou wel een beetje laag, maar het krukje gelukkig ook. Mooi zo. En hier is vast pap.
en hier staat een kan met room en hier heb je een lepel. Tegen de tijd dat Shasta zijn pap op had, zetten de twee broers van de dwerg, die Rogin en Brokkelduim heten, de schaal eieren met spek en champignons op tafel en de koffiepot, de warme melk en het geroosterde brood. Het was voor Shasta allemaal nieuw en heerlijk, want het eten in Calormen is heel anders. Hij wist niet eens wat dat voor bruine plakjes waren, want hij had nog nooit geroosterde boterhammen gezien. Hij wist niet wat dat zachte gele spul was dat ze op het brood smeerden, want in Calormen krijg je haast altijd olie in plaats van boter. Ook het huisje zelf was heel anders dan het donkere, benauwde hutje van Ashish dat altijd naar vis stonk. Of dan de zalen in de paleizen van Tashbaan, vol pilaren en tapijten. De zoldering was heel laag en alles was er van hout. Ze hadden een koekoeksklok en een rood met wit geblokt tafellaken. En er stond een kom met wilde bloemen en er hingen kleine witte gordijntjes voor de dikke ruitjes van de ramen. Ook was het niet gemakkelijk voor hem die dwergenkopjes, borden, messen en vorken te gebruiken. Het betekende dat de porties maar erg klein waren. Maar aan de andere kant werden er heel wat porties opgeschept, zodat Shasta's bordje of zijn kopje elk ogenblik weer volgedaan werd. En telkens opnieuw hoorde je de dwergen zelf zeggen, de boter graag, of nog een kopje koffie, of ik wil graag nog wat champignons. Of, hey, zouden wij niet nog een paar eitjes bijbakken? En toen ze tenslotte allemaal gegeten hadden tot ze niets meer op konden, trokken de drie dwergen loodjes om uit te maken wie er zou afwassen. En Rogin was de klos. Daarna namen Duffel en Brokkelduim Shasta mee naar buiten, naar een bank die langs de muur van het huisje liep. En daar strekten ze allemaal lekker hun benen uit en slaakten ze een diepe zucht van tevredenheid. En ze staken de beide dwergen een pijpje toe die ze opstaken. De dauw was nu van het gras verdwenen en de zon was al warm. Als er niet een klein beetje wind had gestaan, zou het zelfs al te heet zijn geweest. Zo, vreemdeling, zei Duffel, nu zal ik je wijzen hoe het land eruit ziet. Je kunt van hier bijna het hele zuiden van Narnia zien en we zijn best wel trots op ons uitzicht. Heel in de vette aan je linkerkant, achter die heuvels daar vooraan, kun je nog net de Westerbergen zien. En die ronde heuvel rechts in de verte heet de heuvel van de stenen tafel. Net daar, ach. Maar op dat moment werd hij onderbroken door gesnurk. Shasta was na zijn reis van die nacht en dat uitstekende ontbijt vast in slaap gevallen. Zodra ze het merkten, begonnen de goedige dwergen elkaar te beduiden dat ze niet wakker moesten maken. En ze waren zo druk aan het fluisteren en knikken en opstaan en op hun tenen wegsluipen, dat hij er beslist wakker van geworden zou zijn als hij minder moe was geweest. Hij sliep bijna de hele dag door, maar werd op tijd wakker voor het avondeten. De bedden daar in huis waren allemaal te klein voor hem, maar ze maakten een lekker bedje van hei voor hem op de grond. En de hele nacht sliep hij als een blok. De volgende morgen hadden ze juist het ontbijt op, toen ze buiten een schel en opwindend geluid hoorden. O, trompetten, zeiden de dwergen alle drie, terwijl zij en Shasta met z'n allen naar buiten renden. Opnieuw klonken de trompetten, een nieuw geluid voor Shasta, niet dreunend en plechtig zoals de hoorns van Tashbaan, of vrolijk en blij zoals de jachthoorn van koning Lune, maar helder en duidelijk en onbevreesd. Het kwam uit de bossen aan de oostkant en al gauw hoorden ze het vermengd met het geluid van paardenhoeven. Even later kwam de voorkant van de kolonne in zicht. Voorop reed heer Perdiaan op een vos met de grote banier van Narnia, een rode leeuw op een groene achtergrond. Shasta herkende hem dadelijk. Daarachter reden drie mensen naast elkaar, twee op grote strijdrossen en één op een pony. De twee op de strijdrossen waren koning Edmund en een dame met blond haar en een heel vrolijk gezicht, die een helm en een maliënkolder droeg, een boog om haar schouder had en een koker vol pijlen aan haar zij. O, koningin Lucy, fluisterde Duffel. Maar degene die op de pony zat was Corin. Daarna kwam het eigenlijke leger. Mannen op gewone paarden, mannen op sprekende paarden, als het nodig was, zoals wanneer Narnia oorlog voerde, vonden die het niet erg om bereden te worden. Centauren, strenge vastberaden beren, grote sprekende honden en helemaal achteraan 6 reuzen. Want in Narnia wonen goede reuzen. Maar al wist hij dat ze aan de goede kant stonden, toch durfde Shasta eerst bijna niet naar ze te kijken. Aan sommige dingen raakte je nu eenmaal niet zo snel gewend. Net toen de koning en de koningin bij het huisje waren en de dwergen diepe buigingen voor hem begonnen te maken, riep koning Edmund: "Zo, vrienden, tijd voor een rustpauze en iets te eten." En meteen was er een geroezemoes van mensen die van hun paarden stapten, van haverzakken die opengemaakt werden en van gesprekken die begonnen, terwijl Corin naar Shasta toe kwam rennen, hem bij beide handen greep en uitriep: "Wat? Jij hier? Dus je bent er veilig doorgekomen? Oh, wat ben ik blij! Wat zullen we samen een plezier hebben! En moet je horen wat een geluk we hebben. Gistermorgen pas voeren we de haven van Ker Paravaal binnen. En de allereerste die ons daarop stond te wachten was Kervo het hert met al het nieuws over een aanval op Anvaar. Vind je niet?" "Wie is die vriend van uw hoogheid?" zei koning Edmund, die juist van zijn paard was gestapt. "Ziet u dat niet, sire?" zei Corin. "Dit is mijn dubbelganger, die jongen die u in Tashbaan voor mij aanzag." "Nee, maar jullie zijn echte dubbelgangers," riep koningin Lucy uit. "Jullie zouden wel een tweeling kunnen zijn. Dat is heel bijzonder." "Majesteit," zei Shasta tegen koning Edmund, "ik wilde u niet verraden, echt waar niet. En ik kon er niets aan doen dat ik uw plannen gehoord heb, maar ik zou ze nooit van mijn leven aan uw vijanden doorverteld hebben." "Ik weet nu wel dat jij geen verrader bent, jongen," zei koning Edmund, en hij legde zijn hand op Shasta's hoofd. "Maar als je geen verrader wilt zijn en daar ook niet op wilt lijken, dan moet je de volgende keer proberen niet te luisteren naar dingen die niet voor jouw oren bedoeld zijn. Maar goed, nu is alles in orde." Daarna werd er zo geroezemoest en gepraat en heen en weer gelopen dat Shasta, Corin, Edmund en Lucy even uit het oog verloor. Maar Corin was een jongen die nooit lang onopgemerkt bleef. En al heel gauw hoorde Shasta koning Edmund uitroepen: "Bij de manen van de leeuwprins, dit loopt de spuigaten uit. Zal uw hoogheid dan nooit eens leren zich te gedragen? Met u heb ik meer te stellen dan met ons hele leger bij elkaar. Ik heb nog liever het bevel over een regiment horsels dan over u." Shasta wrong zich door de menigte heen tot waar hij Edmund zag, die er heel kwaad uitzag. Corin, die zich een beetje leek te schamen, en een vreemde dwerg die met een pijnlijk gezicht op de grond zat. Twee faunen hadden hem blijkbaar juist uit zijn harnas geholpen. "Als ik mijn drankje bij me had," hoorde hij koningin Lucy zeggen, "zou ik dit weer spoedig in orde kunnen maken. Maar de hoge koning heeft me uitdrukkelijk bevolen het niet zomaar in elke oorlog bij me te dragen en het alleen te bewaren voor heel ernstige noodgevallen." Het was zo gegaan. Zodra Corin met Shasta uitgepraat was, was hij aan zijn elleboog getrokken door een dwerg uit het leger die Doreluur heette. "Wat is er, Doreluur?" had Corin gezegd. "Koninklijke hoogheid," zei Doreluur, terwijl hij hem wat terzijde trok, "onze mars van vandaag brengt ons door de pas en helemaal tot bij het slot van uw koninklijke vader. Voordat het donker wordt, zijn we misschien al aan het vechten." "Ik weet het," zei Corin. "Spannend, hè?" "Spannend of niet," zei Doreluur, "ik heb van koning Edmund uitdrukkelijk bevel gekregen erop toe te zien dat uw hoogheid niet aan het gevecht deelneemt. U mag toekijken en dat is voor iemand van uw hoogheidsjonge leeftijd al een hele eer.
Ach, wat een onzin, barstte Corin uit. Natuurlijk vecht ik mee. Koningin Lucy is notabene bij de boogschutters.
Hare majesteit de koningin kan doen wat ze zelf wil, zei Doreluur. Maar ik ben voor u verantwoordelijk. Of u moet mij plechtig en op uw woord van prinseneer beloven dat u met uw pony naast de mijne zult blijven rijden, nog geen halve halslengte voor mij, totdat ik uw hoogheid toestemming geef te vertrekken. Of anders, zijn de majesteits eigen woorden, moeten we als twee gevangenen met onze polsen aan elkaar gebonden verder blijven. Als u probeert mij vast te binden, geef ik je een pak op je falie, zei Corin.
Ha, dat wil ik uw hoogheid wel eens zien proberen, zei de dwerg.
Dat was voor een jongen als Corin te veel. En één taal later gingen de dwerg en hij elkaar te lijf. Het zou een gelijke strijd zijn geweest, al had Corin langere armen en was hij groter, want de dwerg was ouder en gespierder. Maar hij werd nooit uitgevochten. Dat heb je ervan als je wilt vechten op een ruige helling. Want Doreluur trapte per ongeluk op een losse steen, viel plat op zijn neus en toen hij wilde opstaan, merkte hij dat hij zijn enkel verstuikt had. Een ernstige kneuzing die erge pijn deed en waardoor hij minstens 14 dagen lang niet zou kunnen lopen of paardrijden.
Kijk nu eens wat uw hoogheid gedaan heeft, zei koning Edmund. Nu hebt u ons vlak voor het begin van de strijd van een ervaren krijger beroofd.
Nou, ik neem zijn plaats wel in, sire, zei Corin. Pff, zei Edmund, niemand twijfelt aan uw moed. Maar een jongen die meevecht in een veldslag is voor niemand een gevaar, behalve voor zijn eigen kant. Op dat moment werd de koning weggeroepen voor iets anders en nadat hij de dwerg netjes een excuus had aangeboden, rende Corin naar Shasta toe en fluisterde:
Vlug, nu er een pony over en het harnas van de dwerg is, doe gauw aan voordat iemand het merkt.
Waarom? Zei Shasta.
Omdat jij en ik dan mee kunnen vechten in de veldslag natuurlijk. Wil je dat dan niet?
Ja, natuurlijk, zei Shasta. Maar dat was hij helemaal niet van plan geweest en hij begon een heel vervelend, prikkelend gevoel over zijn ruggengraat te lopen.
Zo ja, zei Corin, over je hoofd heen. Nu de zwaardkoppel, maar we moeten helemaal in het achterste stuk van de kolonne rijden en zo stil zijn als muizen. Als de veldslag eenmaal begonnen is, dan hebben ze het allemaal veel te druk om op ons te letten.